Hoofdstuk 3. Edmund en de kleerkast. Lucy holde de lege kamer uit, de gang in, en daar vond ze de anderen. Er is niets aan de hand hoor, zei ze nog eens. Ik ben er weer. Waar heb je het in vredesnaam over, Lucy? Vroeg Suzanne. Hoezo? Zei Lucy stom verbaasd. Vroegen jullie je dan niet af waar ik zat? Oh, je had je zeker voor ons verstopt, zei Peter. Die arme Lucy verstopt zich en er is geen mens die haar mist. Maar als je wil dat de mensen je gaan zoeken, dan zul je wel eerst een tijdje weg moeten blijven. Maar ik ben uren weg geweest, zei Lucy. De anderen keken elkaar allemaal verwonderd aan. Getikt, zei Edmund en hij wees op zijn voorhoofd. Die is volkomen getikt. Wat bedoel je precies, Loes? Vroeg Peter. Wat ik al zei, antwoordde Lucy. Toen ik die kleerkast binnenging, hadden we net ontbeten. En daarna ben ik uren weg geweest en heb ik avondeten gehad. En is er van alles en nog wat gebeurd. Stel je niet aan, Lucy, zei Suzanne. We zijn zelf zojuist uit die kamer gekomen. En toen we daar waren, was jij er nog bij. Nou, ze stelt zich helemaal niet aan, zei Peter. Ze verzint gewoon een leuk avontuur voor ons, hè, Luus? Dat mag toch best? Nee, Peter, dat heb ik niet verzonnen, zei ze. Die kleerkast is betoverd. Er groeit een bos in en het sneeuwt daar binnen en er woont een faun in en een tovenares en het heet daar Narnia. Kom maar eens mee, dan kun je het zien. De anderen wisten niet wat ze ervan moesten denken, maar Lucy deed zo opgewonden dat ze met z'n allen weer met haar mee teruggingen, de lege kamer in. Lucy zelf liep snel vooruit, gooide de deur van de kleerkast wijd open en riep, kijk, ga maar eens naar binnen, dan zul je het zelf zien. Suzanne stak haar hoofd naar binnen en duwde de bontjas opzij. Wel nee, Suffie, zei ze, het is een doodgewone kleerkast, kijk maar, daar heb je de achterkant al. Ze keken allemaal naar binnen en duwden de jassen aan de kant en toen zagen ze allemaal, ook Lucy zelf, een heel gewone kleerkast, zonder bos erin en zonder sneeuw. Er zat een achterwand in met haken eraan. Peter stapte naar binnen en klopte met zijn knokkels tegen om te voelen of hij echt gewoon van hout was. Je hebt ons mooi voor de gek gehouden, Loes, zei hij, terwijl hij weer naar buiten stapte. Ik moet eerlijk zeggen dat we erin getrapt zijn. We geloofden het bijna. Maar ik probeer jullie helemaal niet voor de gek te houden, zei Lucy. Echt, eerlijk waar niet. Daarnet zag het er allemaal nog heel anders uit. Eerlijk, heel anders, echt waar. Kom, Loes, zei Peter, nu moet je niet overdrijven. Het was een leuk geitje, maar zou je er nu eens niet mee ophouden? Lucy kreeg een kleur als vuur en probeerde nog iets terug te zeggen, al wist ze zelf eigenlijk niet goed wat ze had willen zeggen. Toen barstte ze in tranen uit. In de dagen die volgden voelde ze zich diep ongelukkig. Ze had het natuurlijk heel gemakkelijk weer goed kunnen maken met de anderen, als ze zichzelf er maar toe had kunnen dwingen om tegen hen te zeggen dat het hele verhaal een grapje was en dat ze het allemaal had verzonnen. Maar Lucy wilde niet oneerlijk zijn en ze wist zeker dat ze gelijk had. Daarom kon ze het echt niet opbrengen om dat te zeggen. Ze vond het erg naar dat de anderen dachten dat ze had staan liegen en dat ze bovendien nog een onzinnig verhaal vonden ook. De oudste twee hadden daar geen erg in. Die bedoelden het niet zo kwaad, maar Edmund kon echt treiteren en in dit geval deed hij dat. Hij hield haar voor de gek en maakte haar belachelijk en hij vroeg telkens weer of ze nog nieuwe landen had ontdekt in een van de kasten. Er waren er genoeg in huis. Wat het allemaal nog akeliger maakte, was dat het juist heerlijke dagen hadden kunnen zijn. Het was mooi weer en ze waren van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat buiten. Ze zwommen, gingen vissen, klommen in bomen of lagen zomaar wat te luieren in de hei. Maar Lucy kon nergens echt van genieten. En zo ging het door, totdat het op een dag weer regende. Die dag, het was intussen al middag en het zag er nog steeds niet naar uit dat het beter weer zou worden, besloten ze verstoppertje te gaan spelen. Suzanne zou hem zijn en zodra de anderen naar alle kanten wegliepen om zich te verstoppen, ging Lucy naar de kamer waar de kleerkast stond. Niet dat ze zich in die kast wilde verstoppen. Ze wist best dat dan het hele gezeur weer van voren af aan zou beginnen. Maar ze wilde hem toch nog één keer goed van binnen bekijken. Want ze begon nu zichzelf langzamerhand ook af te vragen of ze dat hele verhaal over Narnia en die vrouw niet had gedroomd. Het was zo'n groot en ingewikkeld huis en er waren zoveel goede plekjes om je te verstoppen dat ze eerst nog best gauw even in de kleerkast kon kijken voordat ze zich ergens anders zou gaan verstoppen, dacht ze. Maar nauwelijks was ze bij de kleerkast of ze hoorde voetstappen dichterbij komen, buiten op de gang. En toen zat er niets anders meer op. Ze sprong de kleerkast in en hield de deur achter zich dicht. Ze deed hem niet helemaal dicht, want ze wist wel dat het knap dom is om jezelf op te sluiten in een kleerkast, zelfs als hij niet betoverd mocht zijn. Nu was degene die ze hoorde aankomen Edmund. Hij kwam net op tijd de kamer binnen om Lucy in de kleerkast te zien verdwijnen. Hij besloot dadelijk om zelf ook naar binnen te gaan. Niet omdat het hem nou zo'n geschikt plekje leek om je te verstoppen, maar omdat hij zin had om haar nog eens een beetje te plagen met dat zelfbedachte land van haar. Hij trok de deur open en daar hingen de jassen, net als anders, en het rook er naar mottenballen. Het was er donker en stil en van Lucy was geen spoor te bekennen. Ze denkt zeker dat ik Suzanne ben die haar komt zoeken, zei Edmund bij zichzelf. Ze zal wel ergens helemaal achterin zitten en zich heel stil houden. Hij sprong naar binnen en trok de deur achter zich dicht. Hij dacht er geen ogenblik bij na dat het niet erg snugger was. Toen begon hij in het donker op de tast naar Lucy te zoeken. Hij had niet anders verwacht dan dat hij haar in een paar tellen zou vinden. En toen dat niet het geval bleek, was hij heel verbaasd. Hij besloot de deur open te zetten om wat meer licht naar binnen te laten. Maar de deur kon hij ook niet meer vinden. Dat laatste vond hij helemaal niet leuk en wild begon hij naar alle kanten om zich heen te grijpen. Ten slotte riep hij zelf, Lucy, Loes, waar zit je? Ik weet dat je hier bent. Er kwam geen antwoord en het viel Edmund op dat zijn stem een eigenaardige klank had. Hij klonk niet zoals je zou verwachten in een kast, maar meer zoals wanneer je buiten staat. Ook vond hij het opeens raar koud worden en toen zag hij licht. Gelukkig, dacht Edmund, de deur is zeker vanzelf weer opengesprongen. Hij was Lucy totaal vergeten en liep op het licht af. Hij dacht dat het door de open deur van de kleerkast kwam. Hij verwachtte dat hij naar buiten zou stappen, de lege kamer in. Maar in plaats daarvan ontdekte hij dat hij vanuit de schaduw onder een paar donkere dennenbomen op een open plek midden in het bos terecht was gekomen. Er lag losse, droge sneeuw op de grond en ook op de boomtakken lag sneeuw. De lucht boven hem was helderblauw, zoals de hemel eruit ziet op een mooie, zonnige wintermorgen. Recht voor zich uit zag hij de zon die net opkwam, helder rood tussen de boomtakken. Om hem heen was het volmaakt stil. Net alsof hij zelf het enige levende wezen in dit land was. Er was tussen de bomen zelfs geen rood bosje of eekhoorn te zien. En het bos strekte zich naar alle kanten uit, zo ver hij kijken kon. Hij huiverde. Nu schoot het hem weer te binnen dat hij eigenlijk op zoek was naar Lucy. En ook hoe lelijk hij tegen haar had gedaan over dat verzonnen land van haar, dat nu bovendien nog echt bleek te bestaan ook. Ze moest hier ergens vlakbij zijn, dacht hij. En daarom riep hij, Lucy, Lucy, ik ben hier ook. Ik ben het, Edmund. Er kwam geen antwoord. Maar ze is natuurlijk kwaad om wat ik de laatste tijd allemaal tegen haar gezegd heb, dacht Edmund. En hoewel hij er niet veel voor voelde om zijn ongelijk toe te geven, voelde hij er nog minder voor om in dit vreemde, koude, stille bos alleen te blijven. Dus riep hij nog maar eens. Hé, hey, Loes, het spijt me dat ik je niet wou geloven. Ik zie nu wel dat je aldoor al gelijk had. Kom nou tevoorschijn, laten we het weer goed maken. Nog steeds kwam er geen antwoord. Echte meid, zei Edmund tegen zichzelf. Die zit natuurlijk ergens te mokken. Dan bied je je excuus aan en dan wil ze het niet goed maken. Hij keek nog eens om zich heen en besloot dat hij er niet veel aan vond hier. Hij was juist van plan om maar weer naar huis te gaan, toen hij heel ver weg in het bos belletjes hoorde rinkelen. Hij bleef staan luisteren en het geluid kwam steeds dichterbij, tot hij tenslotte een arreslee zag komen aangeleiden, die getrokken werd door twee rendieren. De rendieren waren ongeveer zo groot als Shetlandse ponies en hun vacht was zo wit dat zelfs de sneeuw er nauwelijks meer wit bij leek. Hun vertakte geweien waren bedekt met een dun laagje goud en schitterden zo in het licht van de opkomende zon dat het wel leek of ze in brand stonden. Ze hadden een tuig aan van bloedrood leer met belletjes eraan. De rendieren werden gemend door een dikke dwerg die bovenop de slee zat en ongeveer 1 meter lang moest zijn als hij rechtop zou staan. Hij droeg een jas van ijsberenbont en op zijn hoofd had hij een rode puntmuts. Onderaan de punt hing een lange gouden kwast. Zijn enorme baard hing tot op zijn knieën en diende tegelijkertijd als deken. Maar achter de dwerg, midden in de slee op een veel hogere bank, zat iemand die er heel anders uitzag. Een voorname dame die langer was dan alle vrouwen die Edmund ooit had gezien. Ook zij was tot aan haar kin toe in wit bont gekleed. In haar rechterhand hield ze een lange, kaarsrechte staf van goud en op haar hoofd droeg ze een gouden kroon. Haar gezicht was wit, niet gewoon bleek, maar echt spierwit, zo wit als sneeuw, zo wit als een stuk papier. Alleen haar mond was vuurrood. Ze had op zichzelf een heel mooi gezicht, maar ze keek hooghartig en koud en nors. Het was een prachtig gezicht zoals de slee op Edmund af kwam stuiven. De belletjes rinkelden en de dwerg knalde met zijn zweep en de sneeuw stoof aan beide kanten langs de slee omhoog. Halt, zei de dame en de dwerg trok zo hard aan de teugels dat de rendieren bijna achterover vielden. Toen ze van de schrik bekomen waren, stonden ze ongedurig te kauwen op hun bit en te snuiven. De adem die uit hun neusgaten kwam, zag er in de vrieslucht uit als rook. En wat ben jij dan wel, als ik vragen mag, zei de dame, terwijl ze Edmund scherp opnam. Edmund heet ik, zei Edmund nogal onhandig. Hij voelde zich niet erg op zijn gemak, doordat ze zo keek. De dame fronste haar wenkbrauwen. Is dat een toon die je tegen een koningin aanslaat? Vroeg ze en ze keek nog strenger dan eerst. O, neemt u me alstublieft niet kwalijk, majesteit. Ik wist niet wie u was, zei Edmund. Wat? Je weet niet wie de koningin van Narnia is? Riep ze uit. Aha, maar je zult ons nog leren kennen. Maar nogmaals, wat ben je nu voor iets? Het spijt me erg, zei Edmund. Ik begrijp niet wat uwe majesteit bedoelt. Ik zit nog op school, tenminste. Ik zat op school. Nu heb ik vakantie.